Goedemorgen. Er is mij gevraagd om vanmorgen te spreken over de betekenis van het bloed in de Bijbel. En dat doe ik met ontzettend veel genoegen. Want ik heb in mijn eigen leven ervaren, zoals dat lied dat zo mooi zegt, er is kracht, wonderbare kracht, in het dierbaar bloed van het lam. Gelooft u dat?
Ja.
Ervaart u dat ook? Dat is natuurlijk een tweede vraag, hè? Daar willen we het vanmorgen met elkaar over hebben. En ik weet niet of u zich wel eens hebt afgevraagd waarom er zoveel en zo vaak in de Bijbel wordt gesproken over het bloed. Iemand heeft het dus een keer opgeteld op meer dan 700 plaatsen, dat is nogal wat. In de Bijbel wordt over bloed gesproken. En dan denk ik, als God er nou zo'n belangrijke plaats voor ingeruimd heeft. Ik zei dus, op meer dan 700 plaatsen in de Bijbel wordt er over het bloed gesproken. En als God er nou zo'n belangrijke plaats aan gewijd heeft, of zoveel plaats, dan moet het toch ook belangrijk zijn. Dat kan niet anders. Nou, dat is het ook. Het is het hart van het evangelie. En als je dat eruit weghaalt, hou je niks meer over. Dan heb je een gewoon boek, net als alle andere boeken in de wereld. Twee voorbeelden om te beginnen. Het Oude Testament, Exodus 12, vers 13. Dat is God tegen Israël. Als ik het bloed zie, dan ga ik u voorbij. Bij de uittocht, we gaan dat straks wel lezen. En in het Nieuwe Testament, we gaan dat ook lezen, Hebreeën 9. Zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving. Moet je goed luisteren. Zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving. Dat is nogal wat als je dat goed op je in laat werken. En daarom is het zeer verontrustend dat er vandaag steeds meer en meer een bloedloos evangelie wordt verkondigd. En je ziet het in allerlei toonaarden. Je kunt ook extreme voorbeelden noemen. De bekende Duitse theoloog Anselm Grün, wiens boeken ook in Nederland als warme broodjes over de toonbank vliegen, heeft in een van zijn boeken gezegd, die fundamentalisten, die mensen die nog in het bloed geloven, hebben niet in de gaten dat ze wat God helemaal niet bedoeld heeft tot een bloeddorstig gebeuren maken. Maar dat staat er helemaal niet. Hij weet dus wel hoe het er staat blijkbaar. Alleen, dan heeft hij waarschijnlijk een andere Bijbel dan ik, want in mijn Bijbel staat het namelijk wel. In de jaren 60 had je de professor Smit, bekende hervormde theoloog, die toen al zei, bloed, geef mijn portie maar een ferie. Heeft hij letterlijk gezegd. En 10 jaar geleden, wij komen uit Kampen, zoals je weet, had je in Kampen professor Den Heijer. Die zei, ach, al die bloedige rituelen van vroeger, dat heb ik vandaag niet meer nodig. Ik heb geen verzoening nodig. Nou, je moet maar durven. Maar die tendens zit zich ook vandaag door in evangelische kringen. Een zanger werd een tijdje geleden uitgenodigd om liederen te zingen in evangelisatiedienst. Maar er werd me van tevoren bijgezegd om geen liederen te zingen waarin het over het bloed ging. Want dat vinden de mensen niet fijn, dat is niet esthetisch genoeg vandaag. Dus dat mocht hij niet doen. Het is niet zo moeilijk om erachter te komen wie daar nou achter zit. De grote vijand van God en mens. Die weet dat het bloedstorten van de Heer Jezus hem de kop heeft gekost. Maar daarom gaat hij zo tekeer. Want de Bijbel spreekt namelijk heel anders. De Bijbel zegt, er is verzoening door het bloed. Er is reiniging door het bloed. Er is overwinning door het bloed. Er is verlossing door het bloed. Er is bevrijding door het bloed. En God spreekt een zondig mens alleen vrij op grond van het gestorte bloed van de Heer Jezus. En nooit anders. Dat is een geweldig Bijbels gegeven. Ik zei net al, op meer dan 700 plaatsen wordt er over gesproken. En ik moest een keus maken om een paar teksten te lezen. Ik wil een paar stukjes lezen uit het Oude Testament en uit het Nieuwe Testament, om u vooral ook het verband te laten zien. En ik begin in Exodus 12, wat ik u net al noemde, de uittocht van Israël uit Egypte. Exodus 12 vanaf vers 21. Mevrouw zegt, je moet dat even wachten als je de Bijbelteksten noemt, want de mensen kunnen niet zo snel bladeren. Nou, dat valt bij u nogal mee, vind ik. Maar het is mooi dat je er altijd één bij hebt die je corrigeert, hè? Dat mag ik wel tegen haar zeggen, hoor. We zijn 54 jaar getrouwd, dus dan ben je wel aan elkaar gewend, hè? Exodus 12 en vers 21. Daar zegt de Bijbel, toen ontbood Mozes al de oudsten van Israël en zeide tot hen, trek heen, haal klein vee voor uw geslachten en slacht het Pascha. Daarna zult gij een bundel hyssop nemen en in het bloed in een schaal dopen en van het bloed in die schaal strijken aan de bovendorpel en de beide deurposten. En niemand van u zal de deur uitgaan van zijn huis tot de morgen. En de Heere zal Egypte doortrekken om het te slaan. En wanneer hij dan het bloed aan de bovendorpel en aan de beide deurposten ziet, dan zal de Heere die deur voorbij gaan en de verderven niet toelaten om in uw huizen te komen om te slaan. Het volgende Bijbelboek, Leviticus 17. Daar staat ook een heleboel over deze dingen, maar goed, ik kan nogmaals maar een paar teksten lezen. Leviticus 17, vanaf vers 11. Leviticus 17 vanaf vers 11. Daar lezen we, en dat is een hele belangrijk gegeven, en ik kom daar straks wel op terug, want de ziel van het vlees, Leviticus 17 vers 11 dus, want de ziel van het vlees is in het bloed. Goed luisteren wat er staat. De ziel van het vlees is in het bloed. Ik heb het u op het altaar gegeven om verzoening over uw zielen te doen. Want het bloed bewerkt verzoening door middel van de ziel. Daarom heb ik tot de Israëlieten gezegd, niemand van u zal bloed eten. Ook de vreemdeling niet, die in uw midden vertoeft, die zal geen bloed eten. Vers 14, want de ziel van alle vlees betreft, het bloed ervan is zijn ziel. Tot zover. En dan voor het verband naar het Nieuwe Testament, Romeinen 3. U weet, daar wordt gesproken over wie de mens in Gods ogen is. Van 9 tot en met 20. Nou, er blijft niet veel van de mens zelf over in zichzelf. En dan lees ik even voor het verband vanaf vers 19. Romeinen 3 vers 19. Daar lezen we dan, nu weten wij dat de wet bij al wat ze zegt tot hen spreekt die onder die wet zijn. Opdat alle mond gestopt en de gehele wereld strafwaardig worden voor God. Daarom dat uit werken der wet geen vlees voor hem gerechtvaardigd zou worden, want wet doet zonde kennen. Dus die wet die lost niks op. Die houdt ons als het ware een spiegel voor dat God zegt tegen de mens, kijk, zo ben jij in mijn ogen. Dus het lost niks op. Maar dan moet je verder lezen. Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen, en wel gerechtigheid Gods door het geloof in Jezus Christus voor allen die dat geloven. Want er is geen onderscheid. Allen hebben gezondigd en derven of missen de heerlijkheid van God. En worden nu om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing in Christus Jezus. En nu komt de tekst waar het mij om gaat. Hem heeft God, God zelf dus, hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel, u mag ook lezen betaalmiddel, door het geloof in zijn bloed om zijn rechtvaardigheid te tonen. Je moet die tekst natuurlijk allemaal eigenlijk in zijn verband lezen, maar goed, dat moet u zelf maar eens een keer doen. En tenslotte Hebreeën 9. Maar ook in het laatste Bijbelboek wordt er natuurlijk heel veel over gesproken. Hebreeën 9, vers 18. Daar lezen wij, en dan gaat het even over het oude verbond. Daarom is ook het eerste verbond niet zonder bloed ingewijd. Want nadat door Mozes elk gebod volgens de wet aan al het volk was medegedeeld, nam het bloed van kalveren en bokken met water, scharlaken, wol en hyssop, en besprengde het boek zelf en al het volk, zeggende: dit is het bloed van het verbond dat God u heeft voorgeschreven. En ook de tabernakel en al het gereedschap voor de eredienst besprengde hij evenzo met bloed. En nagenoeg alles wordt volgens de wet met bloed gereinigd. En zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving. Nou, tot zover de lezing van het woord van God. Het bloed, lieve mensen, loopt als een rode draad door de Bijbel. Van Genesis tot Openbaring. Je zou er echt eens een studie voor moeten maken. Je zou kunnen zeggen vanaf de aarde tot in de hemel. Het begon al in het paradijs. Zomaar even een paar voorbeelden. Toen Adam en Eva gezondigd hadden en ze merkten dat ze naakt waren, bekleedde God hun met dierenvellen. En daar vloeide het eerste bloed van dieren. 16 eeuwen later is daar de zondvloed geweest. En het eerste wat Noach moet doen op een gereinigde aarde: brandoffers brengen van rein gevogelte en van reine dieren. Daar vloeide bloed. 430 jaar later, en we hebben het net gelezen in Exodus 12, wordt Israël bevrijd vanuit Egypte. En het, wat ze moesten doen voor hun bevrijding, we hebben het gelezen: bloed aanbrengen aan de bovendorpel en aan de zijposten van het huis. Later in de tabernakel, in de voorhof, het brandofferaltaar en in het heilige der heiligen, eenmaal per jaar de hoge priester. En dan staat er: niet zonder bloed. En weer later bij de inwijding van de tempel van Salomo worden duizenden, nog eens duizenden offers gebracht. Daar vloeide bloed. Ja, zegt u misschien, dat was het Oude Testament. Nou, dat is ook zo. Maar in het Nieuwe Testament is het niet anders. Wat zegt de Heer Jezus bij het instellen van het avondmaal? U viert dat vanavond. Dat is een mooie inleiding voor morgen dus. Dit is het nieuwe verbond in mijn bloed. En ook de apostelen hebben bijna allemaal gesproken over het bloed. Maar ook in de hemel is het straks niet anders. Wat er in Openbaring 12 staat: zij hebben me overwonnen, de vijand, door het bloed van het lam. En in Openbaring 5 of in Openbaring 9 staat: gij hebt ons voor God gekocht met uw bloed. Dus overal en altijd was er alleen maar een naderen tot God op grond van het bloed. En dat is niet anders vandaag. Wat is nou bloed? Nou, dat is een mysterieuze substantie in het menselijk lichaam. Waar we nog niet zo heel veel van weten. We weten wel een paar dingen. Bijvoorbeeld dat er 6000 witte bloedlichaampjes zitten op 1 kubieke millimeter. En dat er ongeveer 5 miljoen rode bloedlichaampjes zitten op 1 kubieke millimeter. 1 theelepeltje bloed bevat omstreeks, ik heb het nooit exact geteld natuurlijk, 25 miljoen rode bloedlichaampjes. Kunt u nou begrijpen dat David zegt in Psalm 139: Heer, ik loof u omdat ik gans wonderbaar ben toebereid. Uw lichaam is een compleet wonder, wat alleen maar bedacht kan zijn door de schepper van hemel en aarde. Een gezond mens heeft ongeveer 6,5 liter bloed. En die 6,5 liter bloed gaat per minuut 3 keer door uw lichaam heen. Heel apart. En dat geeft aan de cellen voeding en zuurstof. En dat voert terug en dat neemt de afvalstoffen mee, de overtollige afvalstoffen. En dat noemen we in medische termen de stofwisseling. En zolang dat bloed maar stroomt in uw lichaam en dat hart maar pompt, blijft uw lichaam gezond. Maar als dat bloed niet meer stroomt, als er bijvoorbeeld een arm of een been wordt afgeklemd en dat duurt al lang, dan krijgt dat ledemaat geen bloed, geen zuurstof, geen voeding meer. En dat sterft dan op den duur af. En als het hart stilstaat en het pompt niet meer en het bloed gaat niet meer door je lichaam, dan sterft tenslotte de mens. Waar het bloed niet meer komt, daar sterft de mens. Zonder bloed geen leven. Het leven is in het bloed. Dat is nou precies wat God al gezegd had, zoveel duizenden jaar geleden, we hebben het net gelezen, in Leviticus 17. Geestelijk is het precies zo. Wie niet in het bloed van de Heer Jezus gelooft, voor zijn zonde en schuld, wie dat niet toepast in zijn eigen leven, kan nooit tot een heilige God naderen. Want God ziet de zondige mens alleen maar op grond van het zondeloze bloed van zijn eigen kind, van zijn zoon. En dan kun je wel zingen, en dan kun je wel bidden, en dan kun je wel religieus zijn, maar God hoort je niet. Dat zegt de Bijbel. En zoals in het Oude Testament er alleen maar een naderen tot God was op grond van het bloed, is dat vandaag nog precies hetzelfde, want God is niet veranderd. De mens is veranderd, de situaties zijn veranderd. Ons denken is veranderd door allerlei omstandigheden. Maar God is niet veranderd, zijn woord is niet veranderd. Hij is dezelfde, zegt een lied uit Johan de Heer. Toen en vandaag precies hetzelfde. Maar zult u misschien zeggen, of denken, waarom nu bloed? Nou, daar kan ik een heel makkelijk antwoord op geven, omdat God het zegt. Maar daar bent u niet klaar mee, dat begrijp ik best. Hoe kan u de Heer Jezus, een zondig mens, verlossen door zijn bloed? Dan moeten we even teruggaan naar Leviticus 17. Want daar staat naar mijn overtuiging, het antwoord eigenlijk in. Leviticus 17, vers 11. Daar hebben we gelezen in onze vertaling, want de ziel van het vlees is in het bloed. Maar als je nou de oorspronkelijke vertaling neemt, trouwens ook de Engelse vertaling zegt dat, dan staat daar, want het leven, hoort u goed, het leven van elk schepsel is zijn bloed. Dat maakt het nou net even iets anders. Het leven van elk schepsel is zijn bloed. Dus het leven zit niet in het hart of in de long of in de organen, maar, zegt God in zijn woord, in het bloed. En hij kan het weten, want hij heeft ons gemaakt. Zo simpel is het eigenlijk. Nu wordt de waarde van het bloed bepaald door het leven wat erin is. Het leven in het Oude Testament van een os was meer waard dan het leven van een schaap. Dat lijkt me duidelijk. Het leven van de mens is meer waard dan het leven van een dier. Dat is ook begrijpelijk. Maar wie kan de onschatbare waarde bepalen van het leven van het bloed van de heilige Zoon van God? Nou, dat bloed heeft de Heer Jezus voor u en mij gegeven. 1 Petrus 1 vers 18 zegt, met dat bloed kocht hij mensen vrij. En toen hij op Golgotha stierf en het uitriep, het is volbracht, betekende dat de prijs met zijn eigen bloed betaald was. En wat daar op Golgotha gebeurde als uitwerking van de storten van het bloed van de Heer Jezus, is werkelijk onvoorstelbaar. Wat staat er? De aarde beefde. De rotsen schuurden, graven gingen open, gelovigen stonden op. Allemaal door het storten van het zondeloze bloed van de Heer Jezus. Het voorhangsel in de tempel, Heb je er altijd bij stilgestaan? Scheurde van boven naar beneden. Alsof God wilde zeggen, het gaat van mij uit. En de toegang tot Gods genadetroon werd vrij. En daarom leven we in de genadetijd. En daarom mag ieder mens vandaag, wie die ook is. En ik ken u niet. Ik hoop dat u allemaal de Heer Jezus kent als uw redder en verlosser. En als dat nog niet zo is, dan mag u ook vandaag vrijmoedig komen tot Gods genadetroon op grond van het vergoten bloed van de Heer Jezus. Het is volbracht, dat betekent letterlijk in de grondtekst, het is volledig betaald. Je kunt er niks aan toe doen, je hoeft er niks meer aan toe te doen. Hij heeft de prijs betaald door het storten van zijn bloed. Er zijn er misschien mensen die zeggen, ja, maar hoe kan dat dan? Hoe zit dat dan in elkaar? We zijn als Nederlanders altijd heel erg wijsgierig. Dat kan heel goed zijn hoor. We laten ons meestal niet van alles aansnakken. Ja, soms wel trouwens. Maar op andere gebieden weer niet. Nou, om dat een beetje te begrijpen, voor zover dat kan met ons menselijk denken, moeten we iets verstaan van het wonderen van de maagdelijke geboorte. Dat is een van de eerste dingen die de Bijbelkritiek, die te lijden had onder de Bijbelkritiek in de jaren 50, 60 en later ook nog. Want dat werd ontkend, dat kon niet. Een kind geboren uit een vrouw die geen gemeenschap met een man heeft gehad, dat kan niet. Trouwens, Maria had er ook moeite mee. Die zei tegen de engel, in Lucas 1, vers 35, ja, maar ik heb geen gemeenschap met een man gehad, hoe kan dat dan? Maar goed, de engel die legt het daar dan uit. Waarom nou bloed? De Bijbel zegt dat een mens van nature in Gods ogen een zondaar is. Nou, dan moet je vandaag niet meer aankomen. Ik? Ik een zondaar? Ja, dat zegt God. Lees Romeinen 3 maar. Maar de mens, u bent geen zondaar omdat u gezondigd hebt. Maar u zondigt omdat u van nature een zondaar bent. Dat is heel wat anders. Ik zal het nog een keer zeggen. U bent geen zondaar van nature omdat u gezondigd hebt. Maar u zondigt omdat u van nature in Gods ogen een zondaar bent. Ja, kan er ook niks aan doen. De Bijbel zegt dat. U hebt allemaal van nature Gods heilige wet overtreden. Wie je ook bent. En of je nou een titel hebt of geen titel hebt, dat maakt voor God geen verschil. Denken sommige mensen nog, hè? Maar het is niet waar hoor. Waarom hebt u dan gezegd? Omdat u niet anders kon, u hebt de zonde geërfd. Dat zegt de Bijbel. Daarom moeten mensen ook wederom geboren worden, van bovenaf geboren worden, hè? Staat er eigenlijk. De zonde zit ons als het ware in het bloed. En dat noemt de Bijbel de erfzonde. U bent allemaal geboren uit een zondige vader en moeder. Hoe lief ze ook voor u waren, maar dat zegt de Bijbel. De zonde is in het leven. En het leven, hebben we gelezen net, is in het bloed. Daarom bent u allemaal van nature een zondaar in Gods ogen. En daarom, en ik zeg het nogmaals, moet de mens wederom geboren worden. Nou, zeggen sommige mensen, dan was de Heer Jezus ook een zondaar. Want die is geboren uit een zondige moeder. Ja, dat zou je zeggen. Als het niet zo was dat de Heer Jezus niet geboren is uit zijn aardse vader. Want wat zegt de engel tegen Maria in Lucas 1, vers 35... Als Maria zegt, hoe kan dat nou? Dan zegt hij, en de Heilige Geest zal u overschaduwen. Daarom zal het heilige wat in u verwekt wordt, zoon van God genoemd worden. God verwekte het kind in de moederschoot van Maria. Dus de Heer Jezus had wel een aardse moeder, maar geen aardse vader. En nu is er heel iets merkwaardigs. De medische wetenschap heeft vastgesteld dat het bloed waardoor de aderen van een ongeboren baby stroomt, niet afkomstig is van de vader niet afkomstig is van de moeder, maar van de vader. Heel apart. Heel apart. Het bloed wordt namelijk in de vrucht zelf geproduceerd, nadat het zaad van de man in aanraking is gekomen met de eicel van de vrouw. Een niet bevruchte eicel kan nooit bloed voorbrengen, kan nooit leven voorbrengen. Omdat de vrouwelijke eicel alle essentiële delen daarvan mist. Een voorbeeld is het ei van een kip. Misschien een beetje krom voorbeeld, maar dat geeft een beetje aan wat ik bedoel. Je kunt proberen een onbevrucht ei uit te laten broeden, maar het zou je niet gelukken. Dat ei dat gaat verrotten. Wordt echter zo'n ei bevrucht met het sperma van de haan en vervolgens uitgebroed, dan blijkt er plotseling leven in te zitten. Dat is heel merkwaardig. Dat wordt, na enkele uren wordt dat al zichtbaar, dan komen de rode strepen door dat ei heen. En dat wijst op de betekenis en op de aanwezigheid van bloed. Maar dat zal nooit gebeuren als dat ei niet eerst bevrucht is door het mannelijke zaad. Dus het bloed, volgens de Bijbel, loopt via de mannelijke lijn. De hele aparte. De Heer Jezus had een aardse moeder, maar een hemelse vader. Alles krijgt de ongeboren baby van de moeder. Vitamine, proteïne, vetten, mineralen, van alles. Maar nooit krijgt de baby één druppel bloed van de moeder. Want de bloedcirculatie van de moeder is volkomen gescheiden van de bloedcirculatie van het kind. Wonderlijk heeft God de maagdelijke geboorte al voorbereid. Heel apart. Nogmaals, de Bijbel zegt, het bloed, in het bloed is het leven. En het leven komt dus in die zin via de mannelijke lijn. En wat zegt de Bijbel dan nog meer? In Adam zijn we allemaal zondaars. Kunt u het volgen? Ja, je moet er wel even over nadenken natuurlijk. Maar goed, het is nog vroeg, dus je bent allemaal nog helder. De Heer Jezus werd geboren uit een aardse moeder, maar verwekt door een hemelse vader. En daarom kon hij als mens zijn zonder zonde zijn. Wij hebben automatisch de zonde geërfd. We zijn uit een aardse moeder geboren en verwekt door een aardse vader. Maar die zonde, de lijn, die zondige bloedlijn, is door de zondeloze geboorte van de Jezus verbroken. Hij was mens, gelijk wij, zegt de Bijbel, uitgezonderd de zonde. En dat kon omdat hij een hemelse vader had. Daarom kan de Heere Jezus als mens zijn, mensen volkomen bevrijden en verlossen. Want hij had geen zonde. En daarom hoefde hij niet voor zijn eigen zonde te sterven. Maar kon hij voor u en mijn zonde sterven. En toen hij riep, het is volbracht. Volbracht hij het voor u, voor jou en voor mij. Als een Jood gezondigd had in het Oude Testament, dan moest hij naar de voorhof komen. Dan moest hij een rein dier zijn. En dan moest hij zijn handen leggen op de kop van het dier en in bijzijn van de priester zijn zonde beleiden. Wat God had gezegd, en daar heb je het nou weer. God had gezegd, op dat moment gaat jouw zonde, de zonde van deze lied, over op dat onschuldige dier. Dat heeft God gezegd. En dat dier moest sterven. En de Jood was vrij. God had dat gezegd en God had dat aanvaard. Wat denkt u? Als een zondig mens met zijn zonde en schuld zijn handen legt, overdrachtelijk gesproken, op het volmaakte lam van God, die voor jouw zonde gestorven is, zou God je dan niet vrijspreken? Tuurlijk. Want dat heeft hij in zijn eigen woord gezegd. Gods zoon stond op in eigen kracht. Ze hebben hem niet te dood gebracht. Hij gaf zijn leven vrijwillig af. En gaf zich vrijwillig als het grote Bijbelse brandoffer. Hij betaalde de prijs voor u en mij die wij nooit konden betalen. Maar hij deed het. Dat zegt de Bijbel. Dat zegt God en alleen God spreekt de waarheid. Hele leven, kijk maar naar het debat op de televisie, alles staat krom van leugen en bedrog. De Bijbel zegt dat de mens van natuur leugenachtig is. Maar er is er maar één die de waarheid spreekt. Heer Jezus, ik ben de weg, de waarheid en het waarachtige leven. Maar wat betekent dat nou, wat ik u heb proberen uit te leggen, voor ons als gelovigen, althans, daar spreek ik u op aan, in de praktijk van alle dag. Voor hen die het woord van God geloven. Ik zeg niet begrijpen, geloven. Nou, dat betekent in de eerste plaats dat zoals het oordeel Israël voorbij ging in Egypte, als ze het bloed hadden aangebracht, zo gaan straks als de oordelen van God over deze wereld komen, die kunnen er wat eens korter bij zijn dan wij denken, het oordeel voorbij aan allen die gered en gereinigd zijn door het bloed van de Heer Jezus. Daarom wordt de gemeente ook opgenomen voor de grote verdrukking, voor de oordelen. Want dat wordt vandaag ook alweer ter discussie gesteld in allerlei kringen. Ja, maar dit en ja, maar daar komen er met allerlei argumenten aan. Maar het is zo klip en klaar. Het oordeel van God is over allen die het offer van de Heer Jezus afgewezen hebben. En als Gods oordelen over deze wereld komen, dan is de gemeente, de bloedgekochten, hoort u goed, is bij hem thuis. Dat betekent ook dat een heilig God niet meer je zonde ziet na belijdenis. Hè? 1 Johannes 1. Dat er iemand gezondigd heeft. Het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Dat betekent dat u niet meer onder de macht van de zonde bent. Ja, u kunt helaas nog wel zondigen. U niet? Nou, ik wel hoor. Maar u staat niet meer onder de macht van de zonde die u in zijn greep heeft. Het betekent dat u met volle vrijmoedigheid mag toegaan elk moment van de dag tot Gods genadetroon. Dat betekent dat er elke keer als u uw zonde beleidt weer reiniging is. En als God vergeeft, dan praat hij er ook niet meer over. U kent de uitspraak wel van mensen. Nou, ik vergeef het je wel, maar vergeten doe ik het nooit. Nou, zo spreekt God niet. Bij God is het weg. Het bestaat gewoon niet meer naar belijdenis. Dat betekent ook dat u mag weten dat u in dit leven met zijn aanvechten overwinning mag hebben. Enkel door het bloed van de Heer Jezus. Dat is de overwinningsgrond. Betekent ook dat dat alleen u straks recht geeft op de hemel. Niet onze goede werken, niet onze godsdienstigheid, niet onze kennis of wat dan ook. Alleen het bloed van Jezus Christus geeft je straks recht op de hemel. Betekent ook, en wat is dat ongelooflijk belangrijk vandaag, dat er bescherming is als u dagelijks uw kinderen en uw kleinkinderen, als u die al heeft, brengt onder het beschermende bloed van de Heer Jezus. En wat is dat belangrijk in deze demonische wereld? Want dat is het zo langzamerhand. Ik moet denken aan het boek wat ik ooit eens las van Tex en Mars. En dat heette Misleid door de New Age. En dan vertelt hij op een gegeven moment van een vrouw die hoge priester was bij de New Age. Heks. De onnozele mensen vandaag maar denken dat heksen niet meer bestaan. Nou, ze bestaan. Alleen ze zitten niet meer op een Bijbel, op een bezemsteel. Ze rijden nu in een mooie auto, hoor. Maar ze zijn er nog precies. En zij was hoge priesteres. En ze zat als leerkracht in het onderwijs, het basisonderwijs. En ze geeft haar getuigenis van die vrouw is later tot geloof in de Heer Jezus gekomen. Ze zegt, ik had een speciale opdracht van mijn verlichte meester. Nou, we weten dan wie dat is. Om die kleine kinderen al heel vroeg te indoctrineren met occultisme en perverse spelletjes. Om ze kapot te maken, om ze voor te bereiden op de tijd die komt. En ik heb me altijd verbaasd, zei ze, hoe makkelijk dat ging. En over de onnozelheid van de ouders. Christelijk af, want het was een christelijke school ook nog. Maar er zaten een paar kinderen, zei ze, in de klas. En die kon ik, daar had ik absoluut geen invloed op. Het was net of er een muur tussen ons stond. En dat irriteerde mij. En ik heb het nooit begrepen. Totdat ik tot geloof kwam. En ook mijn hart en mijn leven aan de Heer Jezus mocht geven. En mocht weten van reiniging. Van al die troep en al die vuiligheid die ik gedaan heb. In dienst van de vijand. Maar hij heeft mij gereinigd. En toen ging ik ook begrijpen waarom ik die kinderen niet kon beïnvloeden. Dat waren kinderen en kleinkinderen. Ja, dat ontroert me altijd opnieuw weer als ik daaraan denk. Die hun kleinkinderen en hun kinderen dagelijks brachten onder het beschermende bloed van de Heer Jezus. Lieve mensen, je bent onoverwinnelijk als je jezelf stelt elke dag opnieuw. En je kinderen en je kleinkinderen en jonge moeders, wat is dat ongelooflijk belangrijk. Doe het, breng ze voor de troon van God en vraag om de bescherming door het bloed. Want ook op christelijke scholen, helaas, is de vijand vandaag bijzonder actief. We leven in een ongelooflijk verwarrende tijd vandaag. Er wordt gesproken over allerlei geestesgaven, over tekenen, over wonderen. Er worden speciale diensten belegd waar je bevrijd kunt worden en waar je genezen kunt worden. En men zegt dan, ziekte komt door zonde, zonde komt door gebondenheid. En gebondenheid komt door demonen, dus je moet de demonen uitdrijven en klaar is Jezus. Ik chargeer nog bewust even. Maar dat is niet wat het woord van God zegt. Het woord van God zegt, zonde moet beleden worden. Er moet een verootmoediging komen voor de Heer. En er moet gepleit worden op het bloed van het Lam. Indien wij onze zonde beleiden, hij is getrouw en waarachtig om onze zonde te vergeven. Lieve mensen, we waren van natuur allemaal hopeloos verloren. Of je dat nou leuk vindt of niet. Maar dat zegt de Bijbel. We hadden allemaal de eeuwige dood verdiend. En je moet er toch niet aan denken. Terwijl we eigenlijk geen besef hebben van wat dat eigenlijk is hoor. Eeuwig van God gescheiden. Er was geen redden meer aan voor de mens. Geen mens kon ons redden. Een mens niet omdat er geen mens zonder zonde is. En God niet, want God kon niet sterven, God is eeuwig. Er moest iemand komen die zonder zonde was. En die bereid was om voor u, voor jou, voor mij te sterven. Maar dat is nog het wonder van het evangelie. Er was dan samenspraak in de hemel tussen God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. En God maakte zijn verlossingsplan voor de mensheid bekend. En toen zei de Heer Jezus, je kunt dat lezen in Spreuken en nog meer plaatsen. Vader, hier ben ik. Zend u mij maar. Zend u mij. En dan moet je over nadenken, terwijl hij wist wat hem te wachten stond. Laster, spot, hoon en uiteindelijk die verschrikkelijke dood aan het kruis. Toch zei hij, zend mij. Uit liefde voor de mensheid. Uit liefde voor ons. Dat is het grote wonder, lieve mensen. Van het plaatsvervangend lijden en sterven van de Heer Jezus. Dat is het grote wonder van de betekenis van het bloed in de Bijbel. De wet veroordeelt u. Maar het bloed van de Heer Jezus spreekt u vrij. Helemaal vrij. U bent in uzelf verloren. Er is geen redden aan. Op grond van het bloed van de Heer Jezus kunt u voor eeuwig gered worden. Hij overwon dood en graf. En daarom zei Corrie ten Boom altijd in haar boek, het beste komt nog. Nou, dat is ook zo. Hij overwon de duivel en zijn horden demonen die vandaag zo gigantisch tekeer gaan. Weet je waarom? Omdat ze weten dat ze die nog maar heel weinig tijd heeft. Hij nam de vloek van de zonde weg. En door zijn bloed hebben we vrije toegang tot Gods genadetroon. Een wonder, zegt u, een geweldig wonder. En ik hoop dat we nooit als gelovigen aan dat wonder gaan wennen. kind van God. Ik hoop dat u het allemaal bent. Als je weer in zonde gevallen bent, en hoe makkelijk gaat dat niet? Voordat je er ergens hebt, tuin je er weer in, toch? Bedenk dan dat het kostbare bloed van de Heer Jezus reinigt van alle zonde, als u hem dat beleidt. En wanhoop niet als je in je falen en je twijfels denkt, want die hebben we allemaal op zijn tijd. Maar vlucht dan naar hem die juist daarvoor zijn bloed en zijn leven gaf. Satan is de grote aanklager, hoor. Lees maar het begin van het boek Job. Hij brengt beschuldigingen van ons tegen God in, bij God aan. Hij denkt erom dat er heel wat zijn, hoor. Hij zit net zo lang te vroeten en te peuteren tot hij er weer wat heeft. En dan zegt hij: de Heer, heb je dat kind van u gezien? Nou, mooie gisteren. Heb je gezien wat hij vandaag allemaal gedaan heeft? Hoe hij weer gefaald heeft? Hoe hij weer de mist ingegaan is? Het lijkt nergens op. Hij heeft vaak nog gelijk ook, toch? Maar dan mag je hem wijzen op het bloed van de Heer Jezus. Dat was zo'n prachtig lied in Johan de Heer. 6:98. Als de Satan me wijst op mijn schuld, zeg ik: ja, ja, je hebt gelijk. Maar het is alles genageld aan het kruis. En het bloed uit zijn zij spreekt van zonde mijn vrij. Want hij heeft de eis van Gods wet gans vervuld. Je zou toch elke morgen als je wakker moet, maar ja, misschien doe je het ook wel, moeten beginnen om God daarvoor te danken. Voor de gave van zijn zoon. Het hele verlossingsplan voor de mensheid is gebaseerd op het offer van de Heer Jezus. Er zou nog zoveel over te vertellen zijn. Maar nog een klein dingetje. In Leviticus 16 lezen we over Yom Kippur, grote verzoendag. Eenmaal per jaar moest de hoge priester met bloed, mocht hij het heilige der heiligen binnen, om verzoening te doen, staat er letterlijk in de Bijbel, over de zonde die het volk in zijn onbewuste zonde, gedaan had. Maar staat erbij dat die zonden dan tijdelijk bedekt werden. En wat lees ik nou in 1 Petrus 1 vers 18 en 19. Maar in de volheid van de tijd kwam de Heer Jezus om door zijn offer de zonde van u te bedekken. Nee, volkomen weg te doen. Dat is een grote verschil tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Daar werden de zonden bedekt. Want het grote offer was nog niet gebracht. Maar in deze genadetijd is de Heer Jezus gekomen om onze zonden volkomen weg te doen. Maar je moet het persoonlijk aanvaarden. Het is een verhaal dat gaat over een Joods gezin ten tijde van de uittocht van Egypte. En God had gezegd dat alle eerstgeborenen moesten sterven die niet het bloed hadden aangebracht. En dat gold niet alleen voor Egypte, dat gold ook voor de Israëlieten. Ook die moesten doen wat God zei. En er was een gezin, er was opa, dat was de oudste. Er was de zoon, dat was de oudste. En er was een kleinzoon, dat was ook de oudste. En als ze niet het bloed zouden aanbrengen, zouden die alle drie die nacht moeten sterven. En de oude vader lag ziek op bed. En toen de avond werd, zei de oude vader tegen zijn zoon: zoon, je hebt toch het bloed wel aangebracht, hè? Je hebt toch wel gedaan wat Mozes zegt, hè? Ja, vader. Een uurtje later zei hij: zoon, je bent toch niet vergeten om het bloed aan te brengen, hè? Precies wat Mozes zegt, hè? Nee, vader. En dat ging nog een paar keer zo door. En hoe meer het na 12 uur liep, hoe onrustig af de oude vader werd. En tenslotte riep die vader tegen zijn zoon: draag me op en breng me naar buiten, want ik wil het zelf zien. Begrijpt u de moraal? Je kunt erover horen spreken, je kunt erover horen zingen, maar je moet het in je eigen leven toepassen. Je moet het als het ware zelf zien, zelf ervaren, zelf doen, zelf geloven dat je bloed hebt aangebracht op je levenshuis. Ik hoop dat u allemaal de Heer Jezus kent. En als u hem nog niet kent, dan bent u hopeloos verloren. Ja, dat klinkt hard, maar ik kan er ook niks aan doen, want de Bijbel die zegt het. Maar het wonder van het evangelie is dat je gered kunt worden. Ook vandaag nog. Door je hart en leven aan de Heer Jezus te geven. Door te geloven in het bloed van het Lam. Israëlieten hadden een teken aan hun huizen. Wij hebben als gelovigen ook een heerlijk teken aan onze levenshuizen. Namelijk het bloed van het Lam. Van Gods kant is alles klaar. Het offer is gebracht. De prijs is betaald. Je mag komen zoals je bent. En de Heere nodigt op grond van het offer van de Heer Jezus. De Heere zegene u allen. Amen. We gaan samen danken. Ja, Vader, we danken u voor uw geweldige gave van de Heer Jezus. We danken u, Heer Jezus, voor het offer wat u bracht. We danken u dat we ook vandaag nog met vrijmoedigheid mogen toegaan tot de troon van uw genade, omdat u de prijs daarvoor betaald hebt. Heer, hoe kunnen we u daar ooit voor danken? Wij die de eeuwige dood verdiend hadden. Dat klinkt niet zo leuk vandaag, maar dat is wel wat uw woord zegt. U wil redden. U wil mensen redden voor de eeuwigheid. Heer, en het is onze bede dat allen die hier zitten of die meeluisteren, dat moment hebben gekend. Dat ze een zonde en een schuld beleden hebben. En God gedankt hebben voor het offer van de Heer Jezus. En wil u ook bidden, Heer, als hier vanavond het Heilige Avondmaal gevierd wordt, dat opnieuw bij bepaald worden. Dat een ontzaglijke prijs u betaald hebt voor onze redding en verlossing. Heer, we komen woorden tekort. We willen u danken en loven en prijzen voor alles wat u gaf. Geprezen zij uw naam. Amen.